Goedemorgen, broeders en zusters. Ik had gedacht om vanochtend met jullie stil te staan uit een gedeelte van uit het Bijbelboek Jesaja. We gaan naar Jesaja hoofdstuk 56. Hoofdstuk 56. En omdat ik nu nog tijd heb, lezen we hoofdstuk 56. En misschien twee versen van hoofdstuk 57. Daar staat: Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en des mensen kind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat gij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, ziet, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en dan der dochteren, een eeuwige naam zal ik aan ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Dien zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt. Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Al gij gedierte des velds, komt om te eten. Ja, al gij gedierte in het woud. Hun wachters zijn alle blind. Zij weten niet. Zij zijn alle stomme honden. Zij kunnen niet bassen. Zij zijn slaperig. Zij liggen neder. Zij hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van begeerte. Zij kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij allen keren zich naar hun weg. Elk één naar zijn gewin. Elk uit zijn einde. Komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en wij zullen sterke drank zuipen. En de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter, veel treffelijker. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede en zij zullen rusten op hun slaapsteden, een ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der huichelares, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft. Tot zover. Ja, had je nou ergens, niet ergens anders kunnen eindigen? Nou ja, het gaat nog even door, dus en de toon wordt niet beter hier. Maar ja, dit zijn woorden van de profeet Jesaja, die ja, over heel veel dingen spreken. En we zullen bij sommige dingen hierbij stilstaan. Ik ga niet alles behandelen hoor. Maar ja, ik vind het zelf prachtige woorden. Dus ik had zoiets van, nou laten we de koe bij de horens vatten en, bij dit onderwerp stilstaan. Maar voordat ik dat doe, het gaat in ieder geval, het zijn woorden van de profeet Jesaja. En ik denk dat we allemaal weten dat een profeet, zit al in de naam profeet, de woorden God spreekt. Dus namens de Heere hier spreekt tot het volk. En Jesaja deed dat volgens vers 1 van hoofdstuk 1 in Jeruzalem, onder Juda. Pak een beetje, wat zal het zijn, ongeveer 740 tot 700 voor Christus, zoiets. Maar dat deed hij dus onder Juda, maar het was nog voor de wegvoering van Israël in de Assyrische ballingschap. Dus Jesaja sprak onder de Joden, zogezegd, maar het is eigenlijk gericht tot heel Israël. En dat is iets wat je altijd in het achterhoofd moet houden bij het Bijbelboek Jesaja. Het zijn profetieën ten aanzien van heel Israël, maar soms ligt de nadruk meer op de Joden, op de twee stammen, op Juda. En soms ligt de nadruk meer op de 10 stammen, op Efraïm en het andere deel. Maar zijn naam, Jesaja, dat betekent zoveel als zaligheid van Jehovah. Hè? Jesaja, Shua zit daarin. We herkennen daar Jehoshua in, of Jozua, of Hosea. Dus dat zit erin. En meestal wordt het trouwens vertaald met redding van Jehovah. Ik vind dat iets te benauwd. De zaligheid heeft vele aspecten, waaronder redding. Maar vaak gaat het er dan om bij gelovigen als je maar gered bent. Gered uit het oordeel. De gelovige die behouden is, weet je wel. Ja, maar de zaligheid gaat veel verder dan slechts behoud van zondaren. En Jesaja in zijn naam spreekt eigenlijk over hoe de zaligheid tot stand komt in deze schepping, middels Israël. En dat gaat door lijden heen, of dat gaat door oordeel heen. Maar het gelovig overblijfsel zal behouden worden. Dat is een kernboodschap binnen het Bijbelboek Jesaja. Dat vind je bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 alleen, in Jesaja 1 vers 9 al. Ik zoek het expres niet op. Maar een gelovig overblijfsel zal behouden worden van het oordeel. En dat is altijd het geval in deze schepping. Deze schepping is juridisch al ten einde gebracht in de dood van onze Heer Jezus Christus. Die namens alle stierf, hè, voor alle. Maar de schepping zal ook feitelijk een keer ten einde komen. En de vraag is, wie blijft er over? Nou, dat is de nieuwe schepping. Hè. En dat is ook het Bijbelboek Jesaja. Namelijk, het begint met oordeel. Pak een beet, de eerste 39 hoofdstukken worden gekenmerkt door oordeel. En het einde van het oude. Maar uiteindelijk blijft het gelovig overblijfsel over. En tot hen worden woorden van troost gesproken. En dat is, zwart-wit bekeken, ongeveer vanaf hoofdstuk 40. En dat zijn dan die bekende hoofdstukken die beginnen met troost, troost mijn volk. En gij verkondigste van goede boodschap, enzovoorts. De woorden uit Jesaja 40. En dat gaat uiteraard over de troost, de vertroosting van het nieuwe verbond. Beter dan het oude en in plaats van het oude. Nou, en daar mogen gelovigen naar uitzien vervolgens. En uiteindelijk is het ook Jesaja die dan letterlijk spreekt in Jesaja 65, helemaal aan het eind, over een nieuwe schepping. Want uiteindelijk culmineert het nieuwe verbond in zelfs een nieuwe schepping. Jesaja 65 vers 17 is dat dan, hè? Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Nou, dat is ongeveer de tendens van dit Bijbelboek. Het gelovig overblijfsel wordt bewaard. Zij gaan de nieuwe schepping binnen, maar krijgen dus daarin deel aan het nieuwe verbond. Aan de vertroosting van de trooster, hè? Johannes 14. En ja, om deze dingen wordt Jesaja dus ook wel eens de evangelist onder de profeten genoemd. Maar het begint dus met oordeel. En dat oordeel komt met name over het volk Israël. Dat volk wat apart gezet was of uit de overige volken verzameld werd om te zijn een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom. Dat maakt in dit geval niet zo heel veel uit. Maar zij zouden de Here dienen. Een volk van priesters. En daartoe zouden zij kennis hebben, kennis des Heren. Zij zouden op de hoogte zijn van het woord van God en hen waren dus de woorden Gods toebetrouwd. En daarin zouden ze staan blijven en vervolgens als een pilaar en vastigheid der waarheid, geleend uit de tweede Timotheusbrief, zouden zij prediken aan de overige volken. Zij zouden dienen dus als priesters. Maar dat hebben zij niet gedaan. En ja, het begint al vanaf vers 3 van hoofdstuk 1 met dat zij dus die kennis niet hebben. Een os kent zijn bezitter enzovoort staat daar, maar mijn volk kent mij niet. Ze kennen mij niet. Ze zouden me moeten kennen, want het is mijn volk en ik ben hen getrouwd. Dat zijn woorden die we hier en in Jeremia tegenkomen. Maar ze hebben die kennis veronachtzaamd. Ze hebben er niet in gewandeld. Nou, en dat is eigenlijk dan vervolgens de lijn. En elke keer komt die cirkel weer terug van, zij hebben die kennis verworpen en daarom komt er oordeel over het volk. Maar vervolgens wordt het gelovige overblijfsel wat wel bleef staan in die woorden bewaard. En dat is eigenlijk ook zo hier in Jesaja 56 en 57. Daarin vinden we een oordeel over de onrechtvaardigen, maar rust, uitgebeeld in de Sabbat, en zegen en een bepaalde verheerlijkte positie over de rechtvaardigen. En als we dan een beetje inzoomen op Jesaja 56, wat we zo hebben gelezen, en Jesaja 57, het begin, dan vinden we eigenlijk een bepaalde lijn met betrekking tot de helsgeschiedenis. Alleen om het moeilijk te maken, en dat is nu eenmaal zo binnen de profetieën. Misschien dat er daarom ook nooit over gesproken wordt, maar het is een omgekeerde lijn, een omgekeerde volgorde. En om maar zo met de deur in huis te vallen, het begint in Jesaja 56, dan denk je het gaat over de Sabbat, maar het gaat erover het geopenbaarde koninkrijk van Christus in de 1000 jaren. Daar kom ik straks nog op terug hoor. En vervolgens loopt de draad zo af en gaan we terug en dan krijgen we dus de verzameling van Israël in de toekomende bedeling en de openbaring van het koninkrijk. Vervolgens krijgen we oordeel over de volkeren en over Israël. En dan komen we in Jesaja 57 en dan komen we in onze bedeling terecht. En vervolgens werkt het zo door en gaat het eigenlijk over heel onze bedeling in Jesaja 57. En de lastigheid met de profetie is altijd van, ja, waar gaat het over? Maar we zouden moeten leren dat profetie in zijn algemeenheid boven de tijd staat. En wat bedoel ik daarmee? We denken altijd van wanneer wordt de profetie vervuld als die uitgesproken wordt. Maar profetieën, het is het woord van God en de Heer staat per definitie boven de tijd. Hij is niet onderworpen aan de tijd. Dus profetieën kunnen meerdere vervullingen in de tijd hebben. Maar de vraag die je zou moeten stellen is, wanneer is de uiteindelijke vervulling? Wanneer is het volledig? Of wanneer is het geschied? En dat geschieden, dat hoeft niet in één plaats in de tijd te zijn. Dat kan uitgesmeerd worden over een hele lange periode. Om een voorbeeld te noemen. We kennen bijvoorbeeld de profetie uit Joël 2. Ik loop toch tegen Pinksteren nu. Joël 2, de uitstorting van de Heilige Geest. En het zal zijn dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. Aan het einde van Joël 2. Vanaf, ik denk, vers 28 of zo. Maar als je Joël 2 leest, dan gaat het over de dag des Heren. Dan gaat het over toekomende dingen. Dingen die nog niet gebeurd zijn. En toch haalt Petrus in Handelingen 2 Joël 2 aan. En hij zegt, dit is nu wat door de profeet Joël gesproken is. Ik zal uitstorten van mijn geest. En hij past het toe op zijn dagen. En zo zie je dat de profetie van Joël uitgesmeerd wordt over een hele periode. Hoewel er een climax is in de toekomst. En dat is dus wat je moet beseffen, dat profetie boven de tijd staat en dat het op meerdere niveaus vervuld kan worden. Het kan vervuld worden in een punt in de tijd, maar het kan dus ook over een langere periode uitgerekt worden. En dat is ook zo met Jesaja. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Zacharia 9, wat bekend staat als de profetie, die spreekt over die ezel. De Heer die komt rijden op een ezel. Maar als je Zacharia 9 leest, dan gaat het dus ook over de toekomst. Het gaat over wat er in de toekomst zal gebeuren. Maar we vinden het bijvoorbeeld vervuld in, noem eens wat, Lucas 19, de intocht in Jeruzalem. De discipelen die hun klederen op die ezel legden. En vervolgens de Heer daarop zetten. Op dat vervuld werd. Maar dat is niet de uiteindelijke vervulling. Daarmee spreekt Jesaja 9 ook over heel onze bedeling. Alleen op een ander niveau. En toch is het dezelfde profetie. Nou, en ik denk dat ook dit de reden is dat de kamerlingen in Handelingen, wat is het, Handelingen 8, zich afvroeg van tegen Filippus, over wie gaat dit? Hij las de profeet Jesaja. Gaat het nou over Jesaja of gaat het over iemand anders? Maar als ik dat dus lees, dan vraagt hij zich eigenlijk af over welke tijd gaat het? Is dit vervuld in de tijd van Jesaja? Of in een andere tijd, misschien wel nu. Nou, en Petrus die vat dat dan later samen, dat lees ik dan even in 1 Petrus hoofdstuk 1. Dat zelfs de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten. Aangezien we het over Jesaja en de zaligheid hebben. Lees maar vers 9 eventjes. Dat wij als gelovigen verkrijgen het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Dit wordt gezegd tot wedergeboren gelovigen. Die moeten dus nog zalig worden. Ook weer zo'n gefaseerd iets. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Nou, dat is precies wat die kamerling zich afvroeg. Gaat het nou over de tijd van Jesaja? Gaat het over de toekomst misschien? En dan blijkt het over onze dagen te gaan. Onderzoekende, vers 11, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is, enzovoort. Ze hadden het vermoeden dat er iets miste. Er werd gesproken over bepaalde zaken die ze niet konden plaatsen en ze vroegen zich af over welke tijd dit ging. Nou, in heel veel profetieën, als je ze leest, dan heb je een Heer die in heerlijkheid verschijnt. En je hebt een Heer die een leidende knecht is. Maar de vraag was van, maar hoe verbindt dat met elkaar? Hoe verhoudt dat zich met elkaar? Nou, en dat blijkt dan over onze dagen te gaan. Nou, en Jesaja spreekt dus ook over onze dagen, alleen dan is het verborgen. En daarvan zouden we ons bewust moeten zijn. En het is absoluut niet moeilijk. Ik ga terug naar Jesaja 56. Maar je moet dus weten over welke tijd het gaat. En om die dingen te begrijpen, zijn er bepaalde ankerpunten. Ook in deze profetie. Ja, en dat is geen harde wetenschap, dat zeg ik er van tevoren bij. Dat werkt altijd zo. Je herkent bepaalde dingen via associatie. Gewoon door schrift met schrift te vergelijken, door geoefend te zijn in die dingen. En dan vallen bepaalde kenmerken op. Er zitten bepaalde principes in die elke keer weer terugkeren. En zo, zei ik al, vinden we in Jesaja 56 vanaf vers 1 tot ongeveer vers 7... vinden we een beschrijving van de openbaring van het koninkrijk. Uitmondend in de 1000 jaren. En vers 8, nou ja, dat is gewoon duidelijk. Daar gaat het over de verzameling, de terugvergadering van Israël. Alleen vanaf vers 9 tot en met 12 vinden we dan een oordeel. En dat oordeel, dat wordt in andere profetieën verder uitgesplitst in een oordeel over Israël. En dat kun je weer verder uitsplitsen in een oordeel over Juda en een oordeel over Efraïm. De 2 en de 10, zeg maar. En dat kun je ook weer onderverdelen in 40 jaren, namelijk 7 jaren en 33 jaren. En vervolgens krijgen we dan de volkeren die daar ook nog eens in die 33 jaren geoordeeld worden. En uiteindelijk blijven gelovigen over. Oh, heeft een naam? Ja, dat heet Israël uiteindelijk. Want iedereen kan tot dat volk toegevoegd worden. Hè? Dat was in het verleden ook zo. Nou ja, en dan kun je dus nog verder terug. Het is gewoon een logische opeenvolging van ankerpunt hier. En de conclusie is dat je in Jesaja 57, nou we herkennen als het, ik hoop het dan in ieder geval, dat wegrapen van die rechtvaardigen, dat het over, nou ja, we denken altijd het einde van onze bedeling, maar het gaat ook over heel onze bedeling. Het is een samenvatting ook. Nou, en zo kun je nog verder gaan, want het contrast vinden we in de rest van Jesaja 57. En dan, ja, ik denk niet dat ik er vandaag nog aan toe kom, maar dan leer je hoe de Heer eigenlijk over onze dagen denkt. En omdat ik er niet meer aan toe kom, zeg ik het nu maar. Maar wij zijn vaak blij en dan danken we de Heer om de vrijheid die we hebben, hè, dat we zo samen mogen komen en dat we zoveel kunnen. Maar de Heer kijkt er heel anders tegenaan. Het is gewoon totale onverschilligheid. En het feit dat ons niks overkomt en dat we het zo goed hebben, is eigenlijk onverschilligheid. Je kent Matthäus 13 vast wel van dat mosterdzaadje in die boom. Nou, die boom is al lang ingenomen. En dat is niet sinds een paar jaar, dat is al een hele tijd. Ik denk al vrij vroeg in onze bedeling. De Heer is helemaal niet positief ten aanzien van onze dagen. En dat vind je beschreven in Jesaja 57. Dat gaat over onze tijd. Alleen wij zitten er zo middenin dat we het vaak niet eens zelf zien. Hoe raar en hoe onwerkelijk deze tijd eigenlijk is waarin we leven. Dat is niet normaal. En daar gaat Jesaja 57 over. Maar dat is dan misschien voor een andere keer. Want ik wil beginnen eigenlijk met Jesaja 56 vers 2. Want daar gaat het dus over die Sabbat. En omdat, dan denk je van hoe kom je dan bij die 1000 jaren? Nou, de Sabbat, dat zal ik uitleggen, dat gaat over de rust sowieso. Maar dat wordt gekoppeld aan vers 7 met het bedehuis. En zo ontstaat er een plaatje. En dat plaatje, dat vinden we vervolgens bevestigd in het Nieuwe Testament. Met name bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaring. Met betrekking tot de 1000 jaren. Waarin het koninkrijk geopenbaard wordt, waarin er rust heerst, waarin de Heer aanbeden wordt, waarin men op zoek gaat naar de Heer. Nou, en de prof, ja goed, dit is niet het enige hoofdstuk natuurlijk in Jesaja wat erover spreekt. Ik bedoel, je zou Jesaja, wat is het, 65 daar ook over kunnen raadplegen. En Jesaja 10 of 11 gaat er ook over, dat gaat gewoon over die 1000 jaren. Maar de Sabbat staat daarin centraal. En als je je afvraagt wat het woordje Sabbat betekent, dat is afgeleid van een gelijknamige stam, Sabbat. Dus een shin, een beet en een taf. En dat betekent zoveel als afronden, completeren of stoppen met werken, dat is dan afgeleid daarvan. Stoppen met werken. En de verklaring is dan rusten. Dus Sabbat betekent niet letterlijk rusten, maar het is wel de betekenis van het woord. Je bent klaar met het werk, het is afgerond, je hebt iets gedaan, het is compleet, het is geheel en nu kun je rusten. En verwant aan Sabbat is dan het woordje Sheba en dat betekent zeven. Maakt verder ook niet zoveel uit, maar en zeven staat voor een volkomen werk. Nou ja, dat wordt dan samengebracht in Genesis 2 vers 4, hè. Alzo, wat staat er? Nee, laat ik, het is dat makkelijk te vinden. Hè? De derde bladzijde. Tweede bladzijde. Genesis 2. Vers 2, sorry. Als nu God op de zevende dag, Sheba, op de zevende dag volbracht had zijn werk, Shabbat, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En daar wordt de zevende dag gekoppeld met de Sabbat en de rust. Dus er wordt gerust op de zevende. Het is volbracht. En als je kijkt naar het werkwoord van die zeven, Shabbat, dat betekent dan eedzweren. Denk je, wat een vies woord. Maar dat betekent dat men een belofte doet dat men iets zal volbrengen. En dan past het wel ineens bij die zeven. De belofte dat men iets zal volbrengen. En dat werd dus ook aan Abraham gedaan. Toch? Daar staat Abraham in de eik. En uiteindelijk is dat dus de belofte van een nieuw verbond. De belofte van een nieuwe schepping. En de Heer zal dat volbrengen. En daar mogen wij in berusten sowieso. En Hebreeën 4 leert ons ook al, hè? Hebreeën 4 vers 4, ik blader maar wat even heen en weer. Hebreeën 4 vers 4 zegt dus dat wij die rust al ingegaan zijn. En dan gaat het over de rust van het nieuwe verbond. Hebreeën 4 vers 4. Het gaat eigenlijk over het volk Israël wat de rust niet is ingegaan vanwege ongeloof. Zij gingen letterlijk het land niet binnen. En dan wordt de gelovige in onze dagen opgeroepen om niet achter te blijven en terug te kijken naar Egypte. Maar wel achter de Heer aan te lopen, de ware Jozua. En niet zozeer het beloofde land in als letterlijk naar Jeruzalem. Maar de hemel zelf in, achter onze hoge priester aan naar het binnenste heiligdom. Maar dan ben ik al in Hebreeën 10 of Hebreeën 4 vers 16. En dan zouden we naderen tot de troon der genade met volle vrijmoedigheid en zekerheid des geloofs enzovoort. Gereinigd. Prachtig. De positie van de gelovige die vervolgens uitwerking krijgt, omdat we achter onze grote voorganger aanlopen. Het binnenste heiligdom binnen. En dat is niet als we overlijden, maar dat is nu al, hè? En dat is onze werkelijke samenkomst. Het is ook maar weer een plaatje hier, zo samen. Maar we komen werkelijk, in werkelijkheid samen voor de troon der genade. En dat zouden we niet nalaten. Nou, dat is Hebreeën 4 vers 4. Maar dat wordt dus gekoppeld aan de Sabbat, aan de ware rust. En je moet je dus niet afvragen in Jesaja 56. Nou, moeten we straks in de 1000 jaar weer onder de wet leven? Krijgen we hem weer terug? Nou, er zullen vast bepaalde principes zijn. Ik bedoel, je hebt nog steeds links en rechts hier op aarde. Dus een bepaalde richting zal er gegeven worden. Maar waar het om gaat, dat zouden we moeten leren. Men zou leven vanuit de rust. En uiteindelijk zullen alleen gelovigen in die periode overblijven en zij leven uit de rust. En de Heer zorgt ervoor dat de rust ook bewaard wordt. Het is een ander hoofdstuk in Jesaja waar gezegd wordt dat men sowieso oud wordt, maar dat men er ook uitgezet kan worden. Als men de rust verstoort. En dan leeft men niet vanuit de Sabbat. En dat is veel belangrijker dan dat wij het schriftgedeelte interpreteren van, nou ja, straks dan zal men op de Sabbat bepaalde rituelen moeten volbrengen. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het lijkt me dat het nieuwe verbond, dat wordt in onze harten geschreven. En van daaruit zouden we leven. Dat is wat bovenaan, wat centraal staat in ieder geval. En vanuit die rust zouden we dan leven. Nou ja, en dan kom ik nog eventjes terug op die zevende dag. Want dat staat dus in Genesis 2, vers 2. Maar dat is de afsluiting van een werkweek van de Heer. Ik ga er verder niet op in, maar je zou dus moeten weten dat in Genesis 1 niet zozeer gesproken wordt over het verleden. Prachtig natuurlijk, hè, om dat zo te onderzoeken, wat de Heer in het verleden gedaan heeft. Hij sprak en het was er. En dan gaan wij kijken of dat wel kon. Of de volgorde wel klopt. En of zonnetjes stil kunnen staan en of dat zomaar neergezet kan worden. En of het zaad wel kan gaan groeien zonder licht, weet ik veel, noem maar iets. Dat zijn de vragen die normaal gesteld worden. Maar we zouden moeten leren dat het woord van God is. En de Heer, het is profetie en dat staat dus boven de tijd. En hoewel het dus in het verleden gebeurd is en toen was het zo, daar doen we niks aan af. Spreekt het over heel onze geschiedenis en wordt in Genesis 1 uit de doeken gedaan hoe God van een oude gevallen schepping een nieuwe maakt. In 7 dagen, in 7 bedelingen. En de 7e dag daarin rust hij. Dan is het koninkrijk geopenbaard, dan bevinden we ons in die 1000 jaren. Waarin de Heer demonstreert dat hij zijn werk volbracht heeft en dat er niks meer aan veranderd kan worden. Ja, het wordt nog even geprobeerd, iemand zal de rust nog even proberen te verstoren. Maar dan wordt hij wel uit die boom getrokken. Hupsakee. En nu is het klaar. Een korte tijd, hè? Staat er. Nou. Dat is prachtig trouwens. Ook voor een andere keer weer. Maar het begon met de hof. En het eindigt met de hof, hè, in Openbaringen. Je gaat gewoon weer terug. Alleen dan komt het verhaal wel tot een goed einde. Nou ja, zo werkt het. Het staat boven de tijd. En toch wordt het uitgewerkt in de tijd. Maar op meerdere niveaus. Maar de Sabbat spreekt uiteindelijk dus over de rust van het nieuwe verbond. Dat is het principe. Maar in de geschiedenis komt het tot uitdrukking dus in de 1000 jaren. En je ziet dat ook bijvoorbeeld in het koningschap van David. Dat wordt onderverdeeld in 7 en 33 jaren. En vervolgens krijgen we Salomo. Die regeerde niet 1000 jaren, maar die had wel 1000 vrouwen. En zo word je toch op het juiste spoor gezet. Nou, en een rechtschapen theoloog zal zeggen, nou, dat kun je zo niet duiden, broeder. Toch? Maar doordat je nog 100 voorbeelden hebt die daarop wijzen, kom je toch tot die conclusie. Nou, en zo werkt het. Nou, de rust dus. Het volgende punt is dan, er wordt in, je kan niet alle versen natuurlijk doorlopen, maar dan wordt er over het bedehuis gesproken. Waar is dat? In vers 8. Vers 7, dus Jesaja 56, vers 7. 56, vers 7. Nou ja, de vreemden die mogen zich voegen. Het is voor iedereen op het moment dat men de rust maar bewaart. Ja? Die het verbond vasthoudt. Dat is de norm. Het Nieuw Testament zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Geen aanzien des persoons. Het is voor iedereen. En die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Nou, een huis kennen we, hè? Een bed in het Hebreeuws. B-E-T-H schrijf ik dan. Maar dat bede, dat is het woordje tefilat. En dat komen we voor het eerst tegen in 2 Samuel 7, vers 27. Dat wil ik toch eventjes opzoeken, 2 Samuel 7, vers 27. Want dat is dat hele beroemde hoofdstuk waar het, we noemen het Davidisch verbond, naar voren wordt gebracht. Waarin David zegt van, nou, ik wil wel een huis bouwen. En dan zegt de Heer, nee, ik zal een huis bouwen. En jij, David, zal sowieso geen huis bouwen, maar je zoon. Dat is dat hoofdstuk. En er staat dan in 2 Samuel 7, vers 27. Want gij, Heere der Heerscharen, gij God Israëls, gij hebt het voor het oor uw knechts geopenbaard, zeggende, ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. En daar wordt het huis gekoppeld aan het gebed. En dat gebed is tefila. En daar heb je samen het bedehuis. En dan blijkt dus dat het een tempel is. Maar denk dan ook weer niet gelijk aan een letterlijke tempel. Al is dat heel goed mogelijk dat er in de 1000 jaren een letterlijke tempel staat. Dat zou kunnen. Maar hou er dan wel rekening mee, dan blijft het een schaduw. Want de Heer bouwt nu zijn tempel en dat is een tempel van levende stenen. En die zullen gewoon leven in een levende schepping. Het nieuwe verbond wordt geschreven in harten van mensen en niet meer in stenen tafelen. Dus als er al iets is waar men naartoe zou kunnen afreizen, dan is dat nog steeds een zwakke projectie van de werkelijke tempel, wat heel de schepping uiteindelijk zou zijn. Zijn schepping zou vervuld worden met de heerlijkheid Gods. En in zijn schepping zou hij aanbeden worden. En dus, als ik trouwens door mag bladeren, want de tweede keer dat bedehuis voorkomt, is in 1 Koningen 8 vers 28, bij de inwijding van de tempel. Dus 2 Samuel, 1 Koningen 8, vers 28. Nou, laat ik vers 27 er dan maar bij nemen, want daar staat, maar waarlijk zou God op de aarde wonen? Gezondheid. Zie, de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Dus elk huis of elke tempel die er maar gebouwd werd of gebouwd zal worden, is een zwakke schaduw of een zwakke projectie van het werkelijke. Wend u dan nog tot het gebed te filat van uw knecht en tot zijn spreking, o Heer, om mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Nou, die tempel, dat is prachtig, maar dat spreekt dus ook eigenlijk over heel onze bedelingen. Dat is weer voor een andere keer, maar uiteindelijk kom je in Efeze 2 terecht, waarin wij worden gebouwd tot een woonstede Gods in de geest, in de hemel zelf. Hij bouwt zijn tempel. En het is Paulus tegen de Korintiërs die zegt van, jongens, word wakker. Weten jullie niet dat u een tempel bent van de Heilige Geest? He, jullie lichamen. Tegen mij werd toen gezegd dat kwam. Je mag dan niet meer. Ja. En toen zijn andere broeder, nou dan ben je nog nooit in een echte tempel geweest. En die ander die zei, verbrand uw afgoden. Maar goed. Hebben we ze allemaal weer gehad. Maar de Heer bouwt zijn tempel nu. Nou, en Colossenzen 3, vers 4, zegt, die tempel die de Heer nu bouwt, ik plak het maar even aan elkaar, die wordt een keer openbaar. Die wordt een keer openbaar gemaakt. Het is de Heer uiteindelijk zelf. Hij is het huis. En vervolgens zal heel de schepping daarmee te maken krijgen. Het bedehuis dus. Ja, het is misschien ook nog mooi om te noemen dat woordje tefilat, gebed, dat is afgeleid van een stam Palal. En dat komt voor het eerst voor in Genesis 20 vers 7. Dat zoek ik niet op. Maar dat is als Abram bij Abimelech is. En dan krijgt Abimelech deel aan de zegeningen van Abram doordat Abram in gebed gaat. En om het nu maar even kort te zeggen, dat heeft te maken met de zegeningen van Abram in de geschiedenis, die uiteindelijk terechtkomen bij de volkeren en uitgewerkt worden in de geschiedenis, maar dat zal pas aan het einde, bij de openbaring van het koninkrijk, compleet zijn. Die zegeningen aan Abram, die worden in heel de schepping uitgewerkt en pas in de toekomst is dat volbracht. Ja, wij maken onderdeel uit van één fasering in dat plan. Nou ja. Dus nogmaals, het kan best letterlijk een tempel zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Ezechiël 40, zo'n tempel die beschreven wordt daar. Maar de werkelijke tempel, die wordt nu al gebouwd. En die zal openbaar worden. Nou ja, ik ga door. Dan krijgen we dus verzameling van de volkeren en Israël in het bijzonder. Vanaf vers 8 van Jesaja 56... Ja, de Heere die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen. Nou, dat vinden we bijvoorbeeld ook uitgewerkt in Ezechiël 37. Vanuit het buitenland wordt men verzameld en vergaderd en zal het land binnengaan. Het is niet moeilijk als je die dingen eenmaal naast elkaar kunt leggen. En dan vanaf vers 10 krijgen we een negatieve kant en dat gaat over oordeel. En dat begint bij het huis Israëls. Uiteindelijk gaat het dus over heel Israël. Jesaja spreekt tot heel Israël, maar hier staan eigenlijk de 10 stammen meer centraal dan de 2 nog. En het komt erop neer dat zij in slaap gesukkeld zijn. Ze hadden moeten weten wie ze zijn. Ze hadden een positie in kunnen nemen, maar dat hebben ze niet gedaan. En ze zijn verkeerde herders geweest. En wij zijn vaak gefixeerd op het Joodse volk en de bekering van het Joodse volk. En de Babylonische ballingschap is in het verleden dan ook zo'n ankerpunt. Maar dat spreekt eigenlijk over heel onze periode. Waarin de Heer zich verbergt, waarin men verstrooid is. Maar er zal een tijd komen dat men wederkeert. Ja, ze zijn wedergekeerd. Maar dat is ook weer profetisch. Maar er is nog een deel van Israël. En dat was ook niet best. En dat Israël is verdwenen in de Assyrische ballingschap. Maar dat gaat eigenlijk over heel dat andere deel van Israël wat verzameld is onder de heidenen. Met name in het westen. Maar zij zijn ook ontrouw. En de gelovigen worden daaruit verzameld. Maar die lui zelf, die leidslieden, die trouw hadden moeten zijn aan wie zij waren. Die hadden moeten staan in hun identiteit, hebben dat niet gedaan. Ja, ze zijn dronken geworden, staat er. Van allerlei onzin waar ze druk mee zijn. Ze zijn overal druk mee, behalve met wie zij zijn en waartoe zij gesteld zijn onder de heidenen. Ja, ik kan er verder niet op ingaan, want ik zou ook geen recht doen aan het onderwerp. Maar dat is dus een oordeel wat we vinden vanaf vers 10. En dat gaat eigenlijk door, dat vindt eigenlijk zijn oorsprong in onze bedeling al. Maar dan kom ik in Jesaja 57 vers 1. En daar vinden we dan, ik denk, toch wel een bekend vers, in ieder geval in onze kringen. Waar staat, de rechtvaardige komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Nou, het eerste wat ons opvalt, wat mij opvalt, is dat er een mengelmoes ontstaat van meervoud en enkelvoud. Aan de ene kant heb je een rechtvaardige en dan heb je weldadige lieden en dan weer een rechtvaardige en rechtvaardigen. En uiteindelijk is het dus een eenheid. En toch is er één en toch zijn er velen. Nou, dat vinden we vaker. Maar het koppelend aspect, het verbindend element is dat ze rechtvaardig zijn. En nou ja, ze worden weggeraapt, maar ze komen ook om. Toch? En het is in ieder geval voor het kwaad. Dat staat er ook nog. Het zijn in ieder geval parallele zinnen. Rechtvaardige die omkomt, niemand die het te harte neemt. En daaronder kun je schrijven, weldadige lieden, en onder komt om zou je dan weggeraapt kunnen zetten. En dat onder dat ter harte nemen kun je zetten niemand die erop let. Dus twee parallelle zinnen. Nou ja, en nogmaals, verbindend element, ze zijn rechtvaardig en het is voor het kwaad. Nou, die rechtvaardigen, dat zijn de tzadikim, hè, de tzadiki, tzadiki. Ik, dat is zo erg aan dit. Ja. Maar het tzadik, dat is de rechtvaardigen, het tzadikim, dat zijn de rechtvaardigen. Waar het hier om gaat is, profetie staat boven de tijd. En wij zijn gefixeerd op een punt in de tijd en dan zie je ja, de opname van de gemeente. En dat is zo. Maar dat zijn rechtvaardige lieden die weggeraapt worden voor het kwaad. Kom ik ook nog op. Maar wat hier staat is eigenlijk een hele ontspanning van onze bedeling. Het begint met die rechtvaardigen, de ene, en uiteindelijk zijn het de velen. En dat als geheel wordt weggenomen. Dat wordt verzameld. Dat wordt vergaderd. Dat is een gelovig overblijfsel wat verzameld wordt. En dat verdwijnt uit die oude wereld. Nou ja, dat wordt weggenomen voor het kwaad. Dan ben je niet meer op een punt in de tijd. En toch ook wel. Maar je bent in heel onze bedeling. En met die bril zou je daarnaar moeten kijken. Dat is dus veel breder. Nou, eerst maar dat omkomen dan. Velen denken dat is dan sterven. He, komt om. Dat is het Hebreeuwse woordje abad. Dat is niet dienen, maar dat is, schrijft het anders. En ja, dat wordt wel eens dan gedacht van, nou ja, de rechtvaardige die sterft, die gaat dood. En de Heer stierf. Maar als je in bepaalde woordenboeken kijkt, dan is het eigenlijk, dat abad, het verliezen van een waardevol bezit. Ja, en of dat doodgaan is, ja, dat is eigenlijk een stap twee. Je verliest iets. Er is iets weg. Er mist iets. En om dat te illustreren ga ik naar Exodus 10 vers 7. Dat is namelijk de eerste keer dat dat voorkomt. Achtste plaag, sprinkhanen. Nou, daar gaat het nu niet om. Het gaat om vers 7. Daar komt dat woord voor, abad. Daar staat, en de knechten van Farao zeiden tot hem, hoe lang zal ons deze tot een strik zijn? Laat de mannen trekken, laat ze gaan. Dat zij de Heer hun God dienen. Weet gij nog niet dat Egypte verdorven is? Abad, verdorven. Vers 7 aan het eind. Ja, komt om is dat dus. Wordt het ook mee vertaald in Jesaja 57. Ja, dan kun je zeggen, ze komen om. Nee, de heerlijkheid van Egypte is voorbij. Het is afgelopen. Ze verliezen wat. Een positie. Dat is wat het is. En of je dan sterft, dat is een tweede. Dat zou kunnen, maar dat hoeft dus niet. Bijvoorbeeld Leviticus 26 vers 38. Dan. Ja, het gaat even alleen om het vers 38. Maar gij zult omkomen. Zie je wel, sterven. Nee, doorlezen. Maar gij zult omkomen onder de heidenen en het land in uw vijanden zal u verteren. En de overgebleven onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uw vijanden uitteren. Nou, enzovoort. Gij zult omkomen onder de heidenen. Dat betekent dat men verdwijnt onder de heidenen. De identiteit gaat verloren. Ze worden verstrooid. Sterven zullen ze allemaal. Maar dat is niet wat er gezegd wordt. Ze verliezen hun heerlijkheid. Nou, en hier in Jesaja 57 vers 1, als er dus staat de rechtvaardige komt om, ja, dan kun je zeggen, ja, de Heer stierf. Maar wat belangrijker is, is dat hij zijn koninkrijk niet zou hebben. Dat hij zou verdwijnen. Dat de heerlijkheid waar men op hoopte, misschien in die dagen, dat uitgesteld zou worden. Ja, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nou, dat is wat het is. Hij gaat weg. Hij komt om. Nou, met hetzelfde argument kun je dus Daniël 9 ingaan. Ik hoop dat u weet waar het over gaat. Vers 24 tot 27, waar gesproken wordt over een vorst. Nou, de rechtvaardige komt om. Hij Hij verdwijnt dus. En pas in tweede instantie is het verwoest of ruïneren en kan het dus letterlijk sterven zijn. En dan worden de weldadige lieden weggeraapt, staat er. Ik ga eerst, voordat ik dat ter harte neem, kijk ik naar weggeraapt. En dat is het Hebreeuwse woordje asaf. Maakt ook verder niet uit, maar dat is wat het is. En dat wordt vaak vertaald, niet met wegrapen, maar gewoon met wegnemen. Ook weer, nou ja, ik neem een hand uit de zak en dan is het weg. Zo. En het gaat er niet om of dat snel gebeurt, of langzaam gebeurt, of hard gebeurt, of zacht gebeurt. Het is weg. Het resultaat telt. Asaf. En het is van een gelijknamige stam. En dan is het verzamelen of vergaderen. Dus aan de ene kant wordt het weggenomen, maar het doel is om te verzamelen. En de eerste keer dat het voorkomt, en dan begrijp je gelijk waar het om gaat, is in Genesis 49, vers 1. Oh, bedoel je dat? Ja. Dat is namelijk bij de zegeningen van Jacob aan zijn zonen. Er staat in Genesis 49 vers 1, daarna riep Jacob zijn zonen, Kaal, hij riep zijn zonen, en hij zeide, verzamelt u, Asaf, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Nou, dan blijkt dat Genesis 49 dus ook profetisch is, maar wat er in de praktijk hier gebeurd is, is de erfenis wordt verdeeld. En zij worden verzameld, vergaderd, om de erfenis in ontvangst te nemen. Nou, en de weldadige lieden worden weggeraapt. Waarom? Nou, om de erfenis. Dat is wat het is. En niet alleen maar om de erfenis in ontvangst te nemen, want in de context van Jesaja 56 en 57 worden de weldadige lieden weggeraapt, niet alleen om te ontvangen, maar vervolgens ook om uit te delen. Want zij zijn dat bedehuis. Zij zijn die rust ingegaan en zij delen in de heerlijkheid met Christus. Met die ene rechtvaardige. En zij delen. Zij worden weggeraapt dus. Weggenomen. Nou ja, en in het Nieuwe Testament, ja, daar, er is niet een woord of zo wat dan overeenkomt met de opname of zo. He, dat woordje asaf, weggeraapt worden, dat is niet dan ineens snatch away of zo. Dat is een ander woord in het Grieks. Dat is het woordje arpazo. En dat is toevergaderen. Of wegrukken. Nee, niet toevergaderen, wegrukken. Dat is wat anders. Dus zo kun je dat niet aan elkaar koppelen. Maar we herkennen wel wat er gebeurt. Toch? In 1 Korinthe 15 vers 51 staat er. Zie ik verkondig u een verborgenheid. En als Paulus zegt, ik verkondig u een verborgenheid, namelijk dat men opgenomen wordt in een punt des tijds, staat er, dan moet je altijd afvragen, maar waar staat het dan in het Oude Testament? Nou, en een van de voorbeelden is Jesaja 57. Het gaat over de verborgenheid. En er zijn wel meer plaatsen te vinden hoor. Als je weet waar het over gaat, over welke tijd het gaat. Dan herken je die ankerpunten. Maar het gaat er niet op dat precies hetzelfde woord dus gebruikt wordt. Nou, het is in een punt des tijds. Nou, zo vinden we hier dus ook in Jesaja 57 een punt des tijds. Maar aan de andere kant gaat heel 1 Korinthe 15 over heel onze bedeling. En dat de opstanding gefaseerd plaatsvindt. En dat het begint met die ene. En vervolgens uitmondt in een hele schepping die vervuld is met heerlijkheid Gods. Ja, inderdaad, als je dan alleen maar voor dit leven op Christus hoopt, hè, dat is ook dat hoofdstuk, ja, dan ben je zeer ellendig. Nou, we hebben natuurlijk ook 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, dus dat is toch een beetje het verbindend element met de advertenties. Want ik weet niet hoe dat kan, maar ik hoor 1 Thessalonicenzen 4 alleen maar op begrafenissen. En dat heeft natuurlijk een reden, daar gaat het niet om, maar het is soms zo jammer. Maar daar vinden we dat we weliswaar individueel tot geloof komen en een individuele wandeling hebben. Maar en, ik ga er niet heen hoor, maar als het dan gaat over de climax van onze bedeling. Ja, wij zijn als gemeente collectief gezet in de hemel. Efeze 2 vers 6. Maar er zal een moment komen dat dat ook lichamelijk tot een climax komt. In een punt destijds inderdaad. Dat het afgelopen is. Dat onze bedeling ten einde is. En dan worden we ook collectief opgenomen. Dat is waar 1 Thessalonicenzen 4 op gaat. Het is niet zo dat de een al voorgaat aan de ander. Nee, de Heer zal komen en we zullen alle tezamen hem tegemoet gaan in de lucht. Collectief. Maar het is eigenlijk de climax van wat in heel onze bedeling gebeurt. Want wij komen wel individueel tot geloof en dan worden we toevergaderd. Dan worden we dus eigenlijk al weggeraapt voor het kwaad. Op dat moment. Alleen het heeft nog geen fysieke vorm gekregen. En dat zal pas in de toekomst zijn. Nou, en dan gaat de Heer verder met zijn aardse lijn. Met de verzameling van Israël op aarde. Als dat hemelse volk verzameld is. Maar er staat bij, in Jesaja, ik ga maar terug, Jesaja 57, over dat wegnemen. Er is niemand die het ter harte neemt. Toch? De rechtvaardig komt om, er is niemand die het ter harte neemt. Nou, als er één aspect in de geschiedenis kenmerkend is geweest, is het wel de Heer Jezus Christus. Positief, maar vooral negatief. Dus daar gaat het niet om. Waar gaat het dan om? Nou, zou men in de toekomst, als de gemeente weggenomen wordt, daar niet op letten en het niet doorhebben dat wij weg zijn? Nou, dat kan natuurlijk als wij allemaal als muurbloempjes door het leven gaan. Niemand mist je. Maar ik denk dat het daar ook niet over gaat. Als je kijkt wat ter harte zijn of ter harte nemen betekent, dan is het niet zozeer dat men er niet op let, maar dat men er geen consequenties aan verbindt, of in ieder geval niet de juiste consequenties aan verbindt. Ik lees bijvoorbeeld vers 11 van Jesaja 57. Maar voor wie hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachtig geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Dat is precies hetzelfde hoor in het Hebreeuws. Niet ter harte genomen. Is het niet omdat ik zwijg en dat van ouds af en gij vreest mij niet? Ja, hij zweeg niet van ouds af, maar sinds een bepaalde tijd. Maar goed, dat zit in de vertaling. Maar men nam het niet ter harte. Men kwam niet tot geloof. Men geloofde niet. Het hart bleef onberoerd. Dat is wat het is. En dat is wat anders dan dat men het dus niet weet. Of dat men het niet merkt. Op dit moment kijken we trouwens een televisieserie waar ook mensen ineens verdwenen zijn. En dan vanuit de blik van ongelovigen natuurlijk. Alleen er worden heel veel Bijbelse parallellen getrokken. En maar dan moet zo'n samenleving toch verder, zonder dat ze een verklaring kunnen vinden. En dan forceert dat zich toch. Men gaat toch weer naar het werk uiteindelijk. En ja, heel gek is dat om dat te zien. Maar niemand neemt het te hart. Ze komen niet tot geloof. Ja, dat vind je ook in Jesaja 42, vers 25. Laat ik dan maar even in Jesaja blijven. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijns toorns. En de macht des oorlogs, en hij heeft ze rondom in vlam gezet. Doch zij merken het niet. Ja, merken ze het nou niet, of doet de Heer het niet goed? Nee, hij heeft ze in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte. Precies hetzelfde als Jesaja 57, vers 1. Ze komen er niet door tot geloof, dat is wat het is. Nou, er zijn nog vele schriftplaatsen die dit zeggen, dat laat ik maar even. Men doet er dus niks mee. Men let er niet op. Nou ja, er staat dus ook in het parallelle schriftgedeelte erop letten. Dat vind je dan in de psalmen bijvoorbeeld. Laat ik die ook nog maar even nemen. Psalm 33, vers 15. We zijn toch in de buurt. 33, vers 15. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Oei. Maar het gaat erom dat de Heer dingen met een bepaald doel doet. Met een reden. Hij doet er wel iets mee. En dat is heel wat anders dan of hij het door heeft of zo. Nou, en dan Psalm 119, vers 130. 119, vers 130. De opening uw woorden geeft licht. De slechten verstandig makende, oplettend makende, verstandig worden. Nou, en als je dus verlicht wordt en de dingen gaat zien, dan ga je het ook begrijpen. En dat is wat opletten eigenlijk is. Je begrijpt wat er gaande is. Nou, en dat is wat er in Jesaja 57 staat. Zij, er gebeurt iets, maar ze hebben geen inzicht in wat er gebeurt. Ze begrijpen het niet. Maar ze hebben wel, ja, het is niet zo dus dat het aan ze voorbij gaat of zo. Dat is het niet. Ik vind dat het argument van, ja, maar dat is ook zo wereldschokkend. Zoveel mensen zijn ineens weg. Dat kan natuurlijk ook niet. Nou, ik vind dat zelf geen sterk argument, want er zal iemand komen die straks met een hele goede verklaring komt. Laat ik dat toch 2 Thessalonicenzen 2 vers 11. Gaat over deze dingen. 2 Thessalonicenzen 2. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. Nou ja, laat ik vers 7 maar even voor wat het is. Maar daar kun je lang bij stilstaan en veel over discussiëren. Maar daar gaat het over de opname van de gemeente. Om het even zomaar te noemen. En vervolgens krijgen we de openbaring van de zoon des verderfs. En die verleidt. En dat doet hij met zijn woorden. En dat doet hij in degene die verloren gaan, vers 10. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Er is oordeel over ongelovigen. En het oordeel is dat zij te maken krijgen met een Messias die geen Messias is. Maar zich wel als zodanig voordoet. Nou, neem die figuur dan maar. Kijken wat het je brengt. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven. Toen ik nog in de puberteit zat, waren er mensen om me heen die zeiden van nou, tot geloof komen, dan mag ik niks meer. Dus ik wacht nog wel even en dan als de grote verdrukking echt is, dan trek ik wel mijn consequenties. Maar op het moment dat je nu voor kiest om niet tot geloof te komen, om de Heer af te wijzen, staat hier gewoon dat de kans, nou laat ik het maar voorzichtig zeggen, dat de kans aannemelijk is dat je straks niet eens meer tot geloof kunt komen. Je zal de kracht der dwaling tegenkomen. Je zal geloven wat de tegenstander zegt. Als je de Heer niet wil, wat heeft de Heer je dan nog te bieden? Neem dan de leugen maar. Dat is wat er straks gebeurt. En er zal iemand straks opstaan die alle eindjes aan elkaar kan verbinden. En ook als er veel mensen weg zijn, zou hij dat een verklaring kunnen geven. Ergo, ik denk, en dat is goed, dat is mijn eigen gedachte, maar we hebben ook te maken met de vervulling, profetie weer, van Genesis hoofdstuk 6. Lees dat thuis maar eens na, maar dat gaat over de zonen Gods die ingaan tot de dochteren der mensen. Dat is een beetje een macaber verhaal. Maar in Matthäus 24 en 25 wordt er gesproken over het zal zijn als in de dagen van Noach. Maar dat gaat daarover. En als wij gepromoveerd worden lichamelijk naar de hemel en geen aardse verschijning meer hebben, denk ik er altijd bij, ja, maar er komen ook heel veel mensen bij. Om het zomaar even te zeggen. Want wie gedegradeerd wordt vanuit het hemelse, die zal zichtbaar worden. En hoe dat eruit ziet, nou, misschien zoals u en mij, dat weet ik niet. Maar het krijgt een gezicht. En ik denk niet dat dat te weinig zullen zijn. Dus ja, er komen ook allerlei figuren bij. En die zien er gewoon uit als mensen. Of zodat ze kunnen sterven natuurlijk. Want waarom werd de Heer mens? Om te kunnen sterven, Hebreeën 2. Maar zij zullen ook geoordeeld worden uiteindelijk. Ze komen niet met vleugeltjes. Nee, dit is de vervulling van Genesis 6. En ze zullen zich letterlijk vermengen onder de mensen. Dan. Maar dus de dochteren der mensen nemen, ja, dat gaat via hun woord. Ze vermengen zich gewoon. En zij zullen met een goede verklaring. Dat is de kracht der dwaling die komt. En het is beter dat je dan nu tot geloof komt en dat je weggeraapt of voor dat kwaad. Nou, dan hoef ik dus ook niet meer naar Openbaring 12, vers 1 tot 7. Maar lees dat dan ook maar eens zelf na. Want daar vind je dus alles wat we nu in Jesaja 57 vers 1 lazen, gewoon uitgedrukt in andere woorden. Waarin een kind geboren wordt uit de vrouw
die weggeraapt wordt voor het kwaad. En dat is die draak. Die staat klaar om dat kind te verslinden. En op dat moment, als dat niet lukt, gaat die draak verder om de overige aan te pakken. Nou, daar zal hij redelijk succesvol in zijn, totdat de Heer zegt, en nu is het genoeg. Want aan de andere kant zal de Heer zijn koninkrijk openbaren. En dat is dus Jesaja 56 aan het eind. Dan zal de Heer oordeel brengen over de volk en hij zal de vijand gebruiken voor zijn doel. Ja, het is prachtig. Maar goed, die rechtvaardigen, daar sluit ik dan maar mee af, die worden weggeraapt. En waar komen ze terecht? Vers 2. Hij zal, dat is één, hè? Maar dat is inclusief dus zijn lichaam, laat ik het dan zomaar noemen. Hij zal ingaan in de vrede en zij zullen rusten op hun slaapsteden. En dat wordt dus vervuld, of dat vindt zijn climax in een punt in de tijd, maar dat gaat over heel onze bedeling. Dus dat moet je in je achterhoofd houden. Hij zal ingaan in de vrede en zij zullen rusten op hun slaapsteden. Nou, als je dat woord slaapstad... Een slaapstede, dat is gewoon een bedstee, een bed. Zij zullen rusten in bed. Maar als je dat woord opzoekt, die slaapsteden, dan is het actieve gemeenschap. Laat ik het zo maar noemen. Shakaf is dat. Het is een levende gemeenschap die nu al tot stand komt. Het is het leven van Christus waar we deel aan hebben gekregen. En dat zal straks ook letterlijk, het zal zichtbaar worden. Het zal zichtbaar worden aan wie wij ons overgegeven hebben. En we mogen uitzien naar die ontmoeting van degene die eenmaal onze verlosser was. Onze redder, hè, Jesaja. Maar hij is onze vriend als het goed is geworden. Hij is onze broeder, hij is onze Heer, hij is onze hoge priester. En in al die aspecten mogen we hem nu al leren kennen. Er komt een moment dat we voor hem zullen staan. En dan is mijn gebed altijd dat we hem inderdaad ook herkennen dan. En niet dat je denkt van wie is dit? Ja, ik was het. Nee, we zouden hem nu al leren kennen. En daartoe worden we weggeraapt. Daartoe worden we verzameld nu, vergaderd. Maar de rest, vers 3, ik ga er niet meer op in. Maar nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. Dat is hoe de Heer over onze tijd denkt. En het zijn er helaas... Ook weer een parallel met de dagen van Laodicea. Ook onder de gelovigen nog maar weinig die weten wie ze zijn. Laten we wakker zijn. En laten we weten waartoe we vergaderd worden. Dat het niet zomaar iets is. Maar dat het een zaak is van leven en dood. En dat het te maken heeft met de uitwerking van het plan van God. Nou ja, en dan uiteindelijk vers 13 komen we terecht bij onze hemelse erfenis. Wanneer gij roepen zult, zo laat die sluit ik mee af, zo laat die van u vergaderd zijn u redden. Doch de wind zal hen alle wegvoeren. De ijdelheid zal hen wegnemen. Oordeel. Maar die op mij betrouwt, die zal het aardrijk erven. En mijn heilige berg erfelijk bezitten. Nou, dat we daartoe dus verzameld mogen worden. En elke dag daarin onderwezen mogen worden. Wie we zijn geworden in Christus. Zullen we hem daarvoor danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. U die van de beginnen gesproken heeft. U die van de beginnen spreekt over licht in de duisternis. En dat licht dat is opgegaan in onze harten. Dank u wel dat we mogen zien dat uw woord niet ledig wederkeert, maar dat het uitgewerkt wordt in heel de schepping, in uw volk, maar ook in onszelf. Dat we overgegaan zijn van de duisternis en gezet zijn in uw koninkrijk. En dat we reeds nu al de rust zijn ingegaan. Dank u wel dat we vanuit die rust mogen zien hoe u uw plan uitvoert. En dat we waar we willen een onderdeel mogen uitmaken van dat plan. Dat we ons mogen laten vullen als holle vaten met uw woord. Zodat we gereed en bekwaam gemaakt worden om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Dank u wel dat we vanuit die rust en genade mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid. In de wetenschap dat we met u in heerlijkheid geopenbaard zullen worden. En dat we een heerlijke positie nu al hebben, maar dat we ook mogen uitzien naar een toekomst waarin we u mogen dienen. Waarin we als priesters van uw tempel de volkeren mogen bedienen met uw woord. En dat we daar nu reeds in mogen staan als pilaar in vastigheid en waarheid. Het zou met een ieder van ons zijn dat, ja, in ons eigen leven, waarin we voor- en tegenspoed hebben, dat we door lijden heen mogen opgebouwd worden tot zoonschap. Dat we mogen weten dat u die heerlijkheid nu al aan ons bewerkt. Maar dat die eenmaal openbaar zal worden. Het zal met ons zijn, uit genade, om Christus wil. Amen.